Dit is SBS Dutch.
Nicolien, daar zitten we weer een weekje later en we gaan het weer over Afghanistan hebben, want de situatie is daar nog schrijnender dan dat we vorige week konden voorzien, hè?
Ja, het zijn enorme drama's die zich daar ontvouwen. En de westerse landen, dus niet alleen Australië, ook Amerika en ook Nederland, die zetten echt alles op alles om hun eigen inwoners die daar nog zitten, gewoon weer op veilige grond te zetten. En dan heb je het niet alleen maar over Australiërs die daar nog zitten, of mensen met een Australisch paspoort, of Nederlanders, maar ook mensen die de Australiërs en de Nederlanders en de westerse wereld geholpen hebben, bijvoorbeeld met tolken of met andere dingen. Ze waren heel erg druk bezig met die evacuatieactie, maar Dutton zei vanmorgen ook dat die hele operatie gewoon nu abrupt gestopt is, want er is aanval geweest op het vliegveld en weer een terreuraanslag, 90 doden zijn er gevallen, niemand kan meer wat doen. Dus ja, de mensen die er nog zitten, die zitten voorlopig nog wel even vast.
Mm-hmm. Ja, ik hoorde premier Rutte zeggen van ja, het goede nieuws is dat er 1500 mensen terug hebben kunnen halen. Maar het slechte nieuws is dat we niet iedereen hebben kunnen halen.
Ja.
Want ze zijn wel gestopt inderdaad, ook al is de deadline nog niet bereikt. De Amerikanen willen graag dat iedereen weggaat, want zij willen ook graag weg.
Ja, het wordt allemaal veel te gevaarlijk. En nu zie je inderdaad ook, je hebt de Taliban, die heeft de macht overgenomen in Afghanistan. Dat is dan een hele extremistische groepering, vinden wij. Maar je hebt nog extremistischere groepen, zoals bijvoorbeeld de IS, die daar rondlopen, die nu bijvoorbeeld ook die bomaanslag gedaan hebben, die de Taliban weer verwijten dat ze te mild zijn naar de buitenlanders en naar de Amerikanen. Dus dan zie je dat het zo onrustig is en alle pijlen zijn op de westerse wereld gericht nu ook. Het is daar gewoon voor iedereen veel te onveilig. Maar het is heel treurig voor al die mensen met westerse paspoort die daar nog vastzitten.
Ja, goed om te vernoemen inderdaad dat het niet de Taliban was die aanslag pleegde. De IS inderdaad. Ik hoorde Biden zeggen, de president van Amerika, van we zullen dit niet vergeten en we komen achter jullie aan. Want ja, daar zijn 12 militairen, Amerikaanse militairen ook omgekomen bij die aanslagen. Ja, wat ik me dan meteen weer denk, oké, jullie zijn Afghanistan uitgegaan, maar wat gaan jullie dan nu doen? Gaan jullie dan weer achter ze aan?
Nee, ik denk dat op dit moment heeft Amerika enorme politieke druk op, ook om weg te gaan en verder geen slachtoffers meer te maken. En deze 12 Amerikaanse soldaten die zijn gesneuveld, ja, dat is voor Biden eigenlijk weer net 12 te veel. Want ja, de publieke opinie is gewoon anti-Afghanistan. In Amerika willen ze gewoon weg en zo snel mogelijk weg ook. Ja, en in het kielzog van Amerikanen hebben de rest van de andere westerse landen weinig in te brengen. Die zijn eigenlijk heel zwak.
Ja.
Die kunnen daar in eentje niks beginnen, dus die moeten dan ook weg.
Mm-hmm. Ik hoorde een advocaat in Nederland zeggen, dit heeft een beetje Srebrenica overeenkomsten.
Ja, die vergelijking heb ik ook gehoord. En dat heeft te maken met de onmacht, ook zo'n Nederlands leger. Ja, die kunnen in een eentje daar niks beginnen. Die zijn veel te zwak wat dat betreft, materieel gezien. Maar ook qua aantal mensen en wat ze daar kunnen uitrichten. Het is ook een stukje onmacht, ook van de hele westerse wereld natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, als je focust op de mensen die ze wel hebben weten te redden, dat zijn toch ook flinke aantallen. En die zie je nu ook, die worden opgevangen in de westerse landen. Dus in Nederland zijn nu een paar honderd Afghanen, in Australië zijn nu een paar honderd Afghanen. Die gaan nu voor een groot gedeelte de asielprocedure in, als ze niet al een Australisch of Nederlands paspoort hebben. En die moeten worden opgevangen. Die zijn daar, hebben huis en haard, hebben die achtergelaten. Die hebben helemaal niks meer. Die moeten toch op een gegeven moment weer ook een nieuw plekje krijgen. En dan verwacht je dat ze dan met open armen hier ontvangen zijn. Ook omdat ze natuurlijk een Australisch of een Nederlandse achtergrond hebben. Of omdat ze getolkt hebben voor onze soldaten. Maar dat ligt toch allemaal wat genuanceerder. Ook omdat het in zulke grote getalen komen, deze Afghanen, naar onze landen toe. Dus je hoort ook protesten en je hoort ook zorgen van mensen. En ik denk dat daar de regeringen hier in de westerse landen ook niet onderuit komen. Je zag in Nederland, in de Harskamp, waar dan ook een paar Afghanen worden opgevangen in een asielzoekerscentrum. Mensen zijn er niet blij dat ze komen. Die zeggen van ja, ze kunnen overal worden opgevangen, maar niet in onze achtertuinen. En in Australië hoor je dat soort protesten ook. Ja, en daar kan je alles van vinden als je er met een afstandje naar kijkt. Maar je moet ook met dat soort sentimenten ook wel rekening houden.
Mm-hmm.
Ik denk ook wel dat het verschil is. In Australië is men over het algemeen wat terughoudender met het binnenlaten van vreemdelingen. We hebben daar 20 jaar geleden die boot gehad, de Tampa. Dat heeft een soort van trauma voor de Australiërs met zich meegebracht. Vanaf dat moment heeft de Australische regering ook gezegd, als iemand niet per vliegtuig komt, dan zullen ze hier nooit de gewone asielprocedure in kunnen komen. Dus men is wat dat betreft ja, veel terughoudender, gereserveerder met het opvangen van buitenlandse vluchtelingen.
Ja.
Ja, en wat je ziet in Nederland, is men dan misschien op dit moment nog wel wat milder. En de antistemmen die je hoort, zijn ja, vooral ook jongeren hè, die in die dorpjes wonen en het niet willen.
Mm-hmm. We gaan het weer volgen, we kunnen niet anders. COVID dan, houdt hier ons natuurlijk in Australië heel erg bezig. Het schiet niet heel erg op. Getallen in New South Wales blijven nog steeds 800. Nou, van de week zelfs 1000, weer naar beneden naar in de 800. Nou, Victoria gaat het ook niet echt naar beneden, ondanks de lockdown.
Victoria zit zo rond de 80 de hele tijd. En weet je, je kan één ding concluderen als je naar de cijfers van New South Wales en Victoria kijkt. Weet je, het gaat niet rap omhoog, maar het gaat ook niet naar beneden.
Nee.
Dus je kan hooguit zeggen dat ze met die lockdowns nu onder controle hebben. Maar het gaat echt niet terug naar nul. Die illusie moeten we echt niet koesteren. Had misschien Dan Andrews, de premier van Victoria, dat 2 weken geleden nog de hoop dat dat wel komt. Ik denk dat hij die hoop nu ook heeft losgelaten. Want dat is het stomme met die hele Delta-variant. Die is soms ontzettend besmettelijk. Als eenmaal die geest uit de fles is, dan krijg je hem eigenlijk niet meer terug. Dus voor deze staten, en inmiddels ook voor Scott Morrison, alle pijlen zijn nu gewoon gericht op die snelle vaccinatieuitrol.
Ho. Ga jij zeggen dat Andrews en Bear Jiglin op eenzelfde lijn zitten?
Nou ja, ik zeg één ding. Ik merk nu één ding, dat Dan Andrews wel een beetje aan het draaien is. Hij was altijd, samen met zijn andere Labour-premiers, altijd op de lijn. We moeten terug naar nul gevallen. En nul gevallen is ons ultieme doel. En je hoort hem nu inderdaad ook, en dat is sinds deze week, zeggen van ja, vaccineren. Ja, dat is onze enige uitweg.
Mm.
En ik geloof dat hij nu ook meer die realistische koers van Gladys een beetje aan het omarmen is.
Mm.
Scott Morrison, onze federale minister-president, dat is een soort
tussenhaakje.
Een soort wind, ja, een soort windvaan is dat echt. Aanvankelijk was hij nog vermoed naar nul gevallen. Toen was hij helemaal op de lijn van Glennis Berger-Ziegland. Toen leek hij weer terug te krabbelen naar dat nul gevallen beleid. Het punt is, hij komt in het hele proces ook gewoon niet aan de bak. Hij gaat hem niet daarover het sluiten van die tussengrenzen. En het enige wat hij moet doen nu is schipperen. Tussen al die verschillende premiers die eigenlijk allemaal met de rug naar elkaar toestaan en elkaar de tent uitjagen. Nou ja, ik denk één ding, ik hoop één ding dat ze van deze hele coronacrisis leren, federaal gezien, dat het systeem gewoon tegen het licht gehouden moet en misschien wel op de helling moet.
Mm-hmm.
Want juist in dit soort crisissituaties merk je dat de staten misschien net te veel macht hebben en ja, de federale regering net te weinig macht.
Mm-hmm.
Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. En hij kan hooguit het vaccinatietempo een beetje proberen op te schroeven en proberen de vrede een beetje te bewaren. Maar je ziet voor je ogen op dit moment die hele federatie uit elkaar vallen.
Het parlement in Canberra heeft zich ook nog met andere zaken bezig gehouden deze week?
Ja, je zou bijna vergeten, want het parlement, het federale parlement, dat vergadert wel gewoon. En er zijn natuurlijk ook wel andere zaken die de klok slaan. Ze zullen ook heel veel praten over Afghanistan en heel veel over de coronacrisis. Maar we mogen niet vergeten dat er deze week ook 3 belangrijke antiterrorismewetten zijn besproken in het parlement. En het gevaar is in dit soort crisistijd dat dit soort belangrijke wetten eigenlijk heel snel er doorheen gejast kunnen worden. Een van deze 3 wetten is pas woensdag aan het parlement aangeboden en moest donderdag al besproken worden. Nou, en daar merk je dat met name de kritiek vanuit de onafhankelijke kandidaten op dit soort ingrijpende wetgeving toch enorm fors is. Want waar gaat het om? Het zijn 3 wetten. 1 wet die het makkelijker moet maken om telefoonverkeer te onderscheppen, dat je elkaar makkelijker mag afluisteren. En een wet die het makkelijker maakt om internetverkeer te onderscheppen, zodat je mag kijken wat mensen op het internet allemaal doen. En dan is er ook nog een wet die een horizonregeling verruimt. Nou, een horizonregeling, dat kennen we in de parlementaire taal. Dat is eigenlijk soms heb je een ingrijpende maatregel, maar dan zeg je tegen het volk, maar weet je wat, die stopt over 3 maanden. Dus dan kan je er als parlement wat makkelijker mee akkoord gaan, als je weet dat het over 3 maanden stopt. Nu gaan ze deze horizonregeling weer verruimen. Dus dan gaan al die ingrijpende maatregelen kunnen weer langer vastgehouden worden. Nou ja, en wat ik opvallend vind, is dat de kritiek op deze drie wetten, en ja, met name ook de discussie, en met name ook de politieke discussie, vooral gevoerd wordt door de onafhankelijke parlementsleden en niet door de Labour-oppositie. Die zijn zo stil op dit terrein. Je verwacht eigenlijk dat, ja, dit zijn toch punten waar zij met verkiezingen in aantocht een geluid zouden moeten laten horen, maar ja, ze zijn stilletjes.
Hoe kan dat?
Ja, misschien zijn ze ook heel erg gefocust op de COVID-crisis en hebben ze weinig tijd om dit soort parlementair handwerk te doen. Maar ik vind het, ben ik wel blij dat je nog onafhankelijke kandidaten hebt die dat geluid wel kunnen laten horen.
Ja. Je ACT zit in lockdown ook, hè? Zijn die parlementsleden ook allemaal, loggen die allemaal al samen in op Zoom? Hoe zie ik dat voor me? Heb jij een idee?
Oh, hele goede vraag. Daar was discussie over 2 weken geleden, vorige week. Want toen zag je dat heel veel mensen nog, toen die lockdown werd aangekondigd, en ze waren al in camera, snel naar huis gingen. Want ze dachten, ja, we willen niet 2 weken in camera vastzitten. Dus ik ga ervan uit dat het parlement in camera niet compleet is op dit moment. Mensen die echt het woord moeten voeren, die er echt moeten zijn, die zullen er zijn. En ik denk ook dat ze heel veel digitaal zullen doen op het moment. Maar het is natuurlijk wel een beetje behelpen.
Mm-hmm. Ja, en ik vraag me dan ook af qua veiligheid. Want het is digitaal, hè? Het is toch anders. Yes. Dan moeten we hele goede afluisteren. Veel makkelijker nu.
Ja. Nou, ja. Maar dat zie je bij de gemeenteraadsvergaderingen. Heb je dat de afgelopen 2 jaar ook gezien. Daar ging heel veel met de Zoom.
Mm-hmm. Ja, ging dat iemand vrolijk een filter natuurlijk aan heeft staan. Hè, als kat daar zit. Dat was in Engeland, geloof ik. Ja.
Ja, op de achtergrond iemand bloot door het beeld loopt. Of
ja,
zo,
kan dat ook. Of dat je kind binnenkomt lopen. Ook dat kan. Gewoon bij politici. Ja,
daar wedden we aan.
Ja. Een ander ding wat jij wilde behandelen. Early voting.
Ja, dat is de andere maatregel die van de week in het parlement besproken is. Eigenlijk heel snel. En ik zit nog zelf ook te puzzelen waarom dat er zo snel doorheen moest. Het is moeilijker gemaakt om vervroegd te stemmen. Het systeem, dat ken je in Australië. Als er verkiezingen zijn, dan mag je op de dag zelf stemmen. Maar je mag er ook voor kiezen om al eerder je stembiljet op te sturen. En op een of andere manier, vorig jaar zijn er verkiezingen. En Scott Morrison heeft het moeilijker gemaakt om eerder je stem uit te brengen. En ik zit te piekeren en te denken en ik kan niet navinden waarom, of wat, ja, hij doet het natuurlijk met een reden. Natuurlijk om straks bij de verkiezingen er zelf beter van te worden. Daar twijfel ik geen moment aan. Maar wat is daar de achterliggende gedachte van? En het enige wat ik me kan bedenken is dat hij gewoon alle tijd, tot en met waarschijnlijk mei, wanneer de verkiezingen zijn, nodig heeft om te laten zien dat hij alles op orde heeft en dat hij het goed gedaan heeft. En dat hij wil voorkomen dat mensen voor die tijd nog hun stem uitbrengen, voordat hij, ja, heeft laten zien eigenlijk wat hij in huis heeft.
Maar ik heb natuurlijk nog nooit gestemd hier, jij ook niet. Stemmen is verplicht hier, dus ja, iedereen moet stemmen. Dus het maakt niet uit of je dat op de dag doet of daarvoor. Maar weet jij hoe lang die tijd daarvoor dan is? Want is dat 2 weken van tevoren dat je al kan stemmen of is het een maand? Je kan toch ook niet denken dat hij in die laatste maand nou in één keer nog met een of andere konijn uit zijn hoge hoed komt, waardoor hij dan nog heel veel stemmen gaat winnen? Of ja, denk je dat zoiets, dat zoiets is?
Nou, ik weet het niet. Ik kan me dat ook niet voorstellen. En weet je, er zit natuurlijk ook geen maanden tussen. Je kan ook niet maanden van tevoren naar de stembussen alvast toe gaan. Maar duidelijk is wel dat hij eigenlijk iedereen het liefst op de dag zelf naar die stembus heeft.
Ja, vooral heel handig. Ja, het kan ook te maken hebben.
Nee, het kan ook te maken hebben met dat als al eerder gestemd is en er is een bepaalde teneur of een bepaald gevoel, dat dan bij latere stemmingen dan ook weer een rol gaat spelen. Hè? Mensen strategisch gaan stemmen. Mm. Als ze horen van, ah, de Labour staat voor, we gaan nu maar naar de. Maar dat blijft een beetje gissen. Ja. Maar in ieder geval, je wordt dus meer gedwongen om inderdaad ook echt op de dag zelf te stemmen.
Mm-hmm. Nicolien, ik dank je weer voor deze week.
Heel goed. Tot volgende week.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.